Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zelfs vinden muzen huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest, bij uw altaren, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We willen gaan zingen het tweede vers van Psalm 84. Schriftlezing voor deze avond komt tot ons uit Genesis 44 vanaf het 14e vers tot en met hoofdstuk 45 vers 8. Genesis 44 vers 14 tot en met 45 vers 8 is de schriftlezing.
En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, maar er was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijn Heere slaven, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide, och, mijn Heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn Heeren oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn Heer vraagde zijn knechten, zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn Heer, we hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zeidet gij tot uw knechten, brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn Heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied als wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken zijn, en wij hem de woorden mijn Heeren verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft, keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken. Want we zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht, mijn vader, tot ons, gij lieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft, en de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden, en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt, en hem een verderf ontmoette, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader komen, en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden. Als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader te alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn Heer blijven, en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou? Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren, in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij de overdenking van het leven van Jozef vervolgen. En deze avond vragen de eerste 8 versen van hoofdstuk 45 onze aandacht. We lezen daarvan alleen nog vers 1, 2 en 3a. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorde en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, mogen we u eerbiedig vragen om alles wat nodig is. Want dat is bij ons niet. Niet in het spreken en niet in het luisteren, maar ook niet in het bidden. Wij hebben u in alle dingen nodig. En wij hebben het niet verdiend dat u vanavond onder ons zou komen. En dat u ons zou geven te bidden. Dat u ons zou geven te spreken. Dat u ons zou geven te luisteren. Want wij moeten voor u belijden, Heere, dat wij niet beter zijn dan de broers van Jozef, die zo gezondigd hadden en hun zonde zo lang hebben geprobeerd om toe te dekken. En het was alleen uw genade die zonde weer in de herinnering terugbracht. En die broers niet alleen onrustig ging maken, maar die ook bewerkte dat hun hart een schuldverslagen hart werd, zodat ze leerden buigen en leerden zwijgen voor u. En Heere, zou u ons op diezelfde plaats willen doen buigen? O, daar zijn wij van nature een vijand van. Wij kunnen niet buigen voor u en wij willen niet buigen voor u, maar we bidden van u. Of u zo krachtig wil werken door uw woord en door uw geest, dat uw vijanden te sterk wordt en dat u ze brengt op die plaats. Niet alleen op de plaats waar ze buigen en waar ze gaan erkennen hun schuld en hun strafwaardigheid, maar ook op de plaats waar u zich bekend wil maken in uw genade. En Heere, wilt u geven dat er vanavond geestelijk onderwijs gegeven mag worden en ontvangen mag worden vanuit uw woord. Het is een ontroerende geschiedenis die voor ons ligt. Maar het is ook een geschiedenis waar zoveel geestelijke lessen in opgesloten liggen. En nu bidden we niet alleen of u wil geven dat dat onderwijs helder mag worden verkondigd en mag worden voorgesteld. Maar boven alles willen we van u vragen of u datzelfde wonder, wat we afgebeeld vinden in de geschiedenis van Jozef, ook zou willen doen in harten van hen die hier vanavond zijn opgekomen. Heere, zou u dat wonder nog willen doen waarin u zichzelf bekend maakt in uw vergevende liefde. Zo mocht Jozef zich bekendmaken aan zijn broers en hij wees heen naar de meerdere Jozef. Wilt u hem onmisbaar maken voor onze ziel? Wilt u hem noodzakelijk maken, gepast, ja dierbaar? Heere, laat uw volk ook onderwezen mogen worden vanavond. U weet wat ze nodig hebben. Geef dat uw woord tot bekering mag zijn van hen die onbekeerd voortleven. Wilt u nog werken? En wilt u geven wat nodig is om ook ongehinderd en met aandacht te kunnen luisteren? U kent de omstandigheden waaronder we bijeengekomen zijn of waaronder we thuis meeluisteren. Het is een door de weekse dag en voor verschillende van ons zou gelden dat we nog gewerkt hebben. Dat we misschien vermoeid zijn, wilt u geven, Heere, dat uw woord en boven alles uw geest zo beslag legt op ons hart, dat we niet anders meer kunnen dan gevangen door uw woord te luisteren tot zaligheid. Heere, wil u denken aan allen die zorgen kennen en verdriet. U kent alle omstandigheden. Wil u gedenken in rouw en in gemis, in ziekte, in psychische noden, in eenzaamheid, in gebrokenheid van het leven, gedenken ieder. Wilt u ook zijn daar waar u uw zegen schonk en waar voorspoed genoten mag worden? Geeft u dat dat niet van u zal afbrengen, maar dat het ons mag bepalen bij de Gever? Wilt u ons vanavond sterken in alle dingen die er te doen zijn? En we bidden u dat voor de organist en voor de koster, maar we bidden u ook om de bediening van uw geest bij het uitdragen van uw woord. Zou u uw woord willen zegenen op alle plaatsen waar het deze avond mag uitgaan? En dan denken we ook heel bijzonder aan onze vriend en broeder, kandidaat Achteres, die juist deze avond intrede doet in de gemeente van Werkendam. Mogen we hem ook aan u opdragen, Heere? En zou u het wel willen maken ook in de bediening van het woord? Gedenk al uw dienaren, Heere. Gedenk ons allen, waar we ook vandaan komen. U kent onze levensgeschiedenis. U weet ook wat we nodig hebben. Wees ook met onze jongeren, met de kinderen, voor zover die er zijn. Wil u geven dat het woord ook in hun jonge leven mag spreken. Bewaar ons voor de zonde en wil ons horen uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 25ste en het 36ste vers willen wij gaan zingen. 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En ook het 36ste vers, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Er is één rondgang bestemd voor de eredienst en wij zingen van Psalm 119, vers 25 en 36. Psalm 72 en daarvan het zevende vers willen we zingen na de Bijbellezing. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Als hen geweld en list bestrijden, nou gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende vers van Psalm 72. Geliefde gemeente, een van de ontroerendste ontmoetingen die we in de evangeliën beschreven vinden, is de ontmoeting tussen de Heer Jezus Christus en de blinde Bartimeus. Die man die daar in zijn armoede en in zijn blindheid langs de weg zit. En wanneer de Heer Jezus voorbij gaat, en het is de laatste keer in zijn aardse leven dat hij door Jericho heen naar Jeruzalem trekken zal, dan roept die blindgeborene het uit. Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. En de mensen bestraffen hem. Maar daar laat Bartimeus zich niet door weerhouden. Er staat in Gods woord, hij riep zoveel te meer. Dat is ook een eigenschap als er echt nood is in het leven. Dan zullen alle stemmen van buiten en van binnen u of jou er niet van weerhouden om te roepen tot de Heere. Hij riep zoveel te meer. En dan houdt de Heer Jezus stil. En dan stelt de Heer Jezus die vraag aan de blinde Bartimeus. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan zegt Bartimeus, Heere, dat ik ziende mag worden. Is er vanavond iemand onder ons van wie dat het gebed is? Iemand die het zegt, Heere, dat ik ziende mag worden en dat ik u mag zien. Dat ik hem mag zien van wie de psalmdichter het zegt, dat hij schoner is dan de mensenkinderen. Dat ik hem mag zien van wie de bruid van het Hooglied zegt, dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is, dat hij zich aan uw hart, aan uw ziel zou openbaren. Wel, dan kunnen er zoveel vragen zijn. Want wanneer zal dat gebeuren en hoe zal dat gebeuren? En vanavond willen we met die vragen in gedachten gaan luisteren naar de geschiedenis van de bekendmaking van Jozef aan zijn broers. In het besef dat er in die geschiedenis een heenwijzing ligt naar de meerdere Jozef. En als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers die hem hadden verraden, die hem hadden verkocht, die hem hadden gehaat, dan ligt daar zo'n kostbaar evangelie in van die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, die zich wil openbaren aan zondaren, die hetzelfde moeten leren inzien en gaan belijden dat ze hem hebben verkocht. En dat ze hem hebben gehaat, maar aan wie hij zich nochtans in liefde bekend maakt. We willen bij onze tekstwoorden schrijven. Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. En we letten op drie dingen. Allereerst zien we Jozef tot tranen toe bewogen. Dat is vers 1 en 2. In de tweede plaats zien we Jozef als type van Christus. Dat is vers 3 tot en met 5a. En tenslotte zien we Jozef als tolk van Gods voorzienigheid. Dat is het slot van onze tekst, 5b tot en met 8. Dus drie gedachten, Jozef tot tranen toe bewogen, Jozef als type van Christus en Jozef als tolk van Gods voorzienigheid. In gedachten gaan we het paleis van Jozef binnen. Dat voorname huis ergens in Egypte, in de hoofdstad Memphis, waar hij als onderkoning zijn woning hield. En als we de deur doorgegaan zijn en we komen daar in de grote zaal van dat huis, van dat paleis, dan zijn er een paar dingen die opvallen. Het eerste wat we zien, dat is dat daar achter in het vertrek de verheven gestalte van Jozef te zien is. De onderkoning van Egypte. Degene tegen wie de farao had gezegd dat hij hem over heel Egypteland had gesteld. En Jozef staat daar niet alleen. Daar staan een aantal hovelingen, een aantal dienaren bij hem. Daar staat zijn huisbewaarder naast hem. En vlakbij hem staat ook de tolk, de taalman zoals hij genoemd wordt. Dat is het eerste wat opvalt. Maar als we dan nog eens verder rondkijken in dat vertrek, ja, dan zien we iets eigenaardigs, iets opvallends. Want kijkt u eens naar de grond, daar op de grond liggen 10 mannen. De broers van Jozef. Diegene van wie we in hoofdstuk 44, het 14e vers, hebben gehoord. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. Daar liggen ze, alle 10. Door Jozef teruggehaald van hun weg naar huis. Want ze waren vertrokken. Maar Jozef had hen teruggehaald in die geschiedenis met de beker. En nu zijn ze daar in het paleis van Jozef terechtgekomen. Nee, ten diepste niet alleen maar teruggehaald door Jozef van hun weg, maar teruggehaald door God van hun weg. Want God heeft de zonde van deze broers, een zonde van zoveel jaar geleden, dat ze hun eigen broer hadden verkocht voor 20 zilverlingen. Een zonde die ze al die jaren verborgen hadden gehouden en waar ze overheen geleefd hadden. God heeft die zonde in hun herinnering teruggebracht. God heeft hen onrustig gemaakt. En niet alleen dat. God heeft hen in de schuld gebracht. Want dat is de diepste verklaring voor het feit dat die 10 broers daar liggen op de grond. Terwijl ze allang een kans hebben gekregen van de onderkoning om weer terug te gaan naar huis. Als Benjamin hier maar blijft, dan is het wel goed, heeft de onderkoning gezegd. Maar ze blijven daar liggen. Ze zwijgen. Ze kunnen niets meer uitbrengen. Tegenover Jozef niet. Maar ten diepste tegenover God niet. Deze broers voor hun rechter. En dan derde wat opvalt. Want behalve die 10 broers is daar in het midden van hen nog een ander. Eén van de broers, de 11e, staat. Wie is dat? Dat is Juda. Juda, die naar voren getreden is. En die het heeft gezegd in een pleidooi dat ze niet kunnen ingaan op de eis van de rechter dat Benjamin blijven moet. Maar Juda heeft er nadrukkelijk op gewezen dat ze aan hun vader hebben beloofd dat ze Benjamin zullen terugbrengen. En wat Juda doet is vervolgens ook een pleidooi houden. Een pleidooi waarin hij enerzijds verwijst naar zijn oude vader. En de liefde tot zijn vader klinkt door in de woorden van Juda. Maar behalve de liefde tot zijn oude vader klinkt daar ook in door de liefde tot zijn jongste broer, tot Benjamin. En Juda, hij stelt zich als borg in plaats van Benjamin. Hij treedt naar voren en hij zegt het. Onder koning van Egypte, als er dan iemand hier moet blijven, laat Benjamin vrij uitgaan. Ik ben bereid om borg te zijn in zijn plaats. Neem mij maar. En als Juda dan zo voor zijn rechter staat, te midden van die zwijgende broers, te midden van die buigende broers, ja, dan blijkt uit de woorden van Juda dat hij zichzelf er helemaal voor over heeft gekregen. We hebben Juda in de geschiedenissen van Jozef op een heel andere manier ontmoet. Eerder. Toen troffen we hem aan in een Judasrol. Toen stelde hij voor om Jozef te verkopen. Maar hier treedt hij naar voren als de verdediger, maar vooral ook als de borg, als degene die zichzelf wil geven. Die afstand doet van al zijn rechten, die zijn leven ervoor overkrijgt. Kijk, dat is de achtergrond van onze tekst van vanavond. Dat is de achtergrond die bedoeld wordt wanneer onze tekst begint met: toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. Als Jozef zich bekend gaat maken aan zijn broers, dan doet hij het niet eerder dan op dit moment. Op het moment dat zijn broers niet alleen hun schuld gezien hebben, dat hadden ze eigenlijk toch al wel eerder gezien. Want ze hebben het al eerder, nadat ze gevangen gezeten hadden, beleden dat dit was vanwege het feit dat ze hun broer hadden verkocht. Maar nu ze niet alleen hun schuld gezien hebben, maar wanneer ze ook buigen onder het oordeel over hun verzondigde leven. En als u de lijnen zo wat probeert door te trekken met mij naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, en we stellen de vraag: wanneer gaat hij zich in zijn middelaarsheerlijkheid openbaren, bekendmaken aan een zondaarshart? Wanneer krijgt hij ook werkelijk waarde voor een zondaar als de schuldbetalende borg? Dan is ze toch, ja, om het te zeggen met die uitdrukking van professor Wisse, in de sfeer van het recht. Daar waar ik voor de rechter word gesteld. En waar ik buigen ga. Waar ik geen woord meer van verdediging overhoud. Waar ik al mijn rechten ga verliezen. Waar alleen maar een zwijgende, een buigende zondaar overblijft, die toch geen andere plaats kan innemen dan de plaats aan de voeten van de rechter. Daar waar een zondaar zijn schuld niet alleen beleidt, maar ook zijn straf gaat billijken, gaat goedkeuren. Daar treedt Christus naar voren en daar openbaart hij zich als de schuldbetalende zaligmaker. We hebben het al eerder tegen elkaar gezegd. Wat ligt daar nou voor boodschap in voor zondaren die daar maar niet kunnen komen? Voor zondaren die het moeten zeggen: o, maar daar zit juist de grote haper in mijn leven. En misschien dat u het vanavond ook wel weer opnieuw te horen krijgt, of dat het voor het eerst tot u doordringt. Zou het daar niet op vast kunnen zitten? Dat u nog altijd uw rechten handhaaft tegenover God. Dat u nog nooit buigend voor de rechter in het stof terecht bent gekomen. En dat u misschien ook niet weet hoe u daar ooit terecht zult komen en wat de weg is. Maar als dat uw vraag is vanavond, leg dan uw vinger nog eens in het gebed bij die geschiedenis van Jozefs broers. Want het is Gods genade geweest die hem bracht op die plaats. Als dan die broers gelegen had, dan hadden ze iedere dag gegeten in Kanaan. Dan waren ze nooit met de honger in aanraking gekomen. Dan waren ze nooit naar Egypte gegaan. Dan waren ze nooit voor de onderkoning in het stof neergebogen. Maar dan hadden ze erger nog nooit gebogen voor God. Maar God brengt deze mannen op de plaats waar ze komen moeten. En die God van Jozef, die leeft nog. En als u vanavond zeggen moet, o, op die plaats kan ik maar niet komen. Zou u het niet vragen aan de Heere, Heere, wil u me er brengen? Zoals u de broers van Jozef erbracht. Wilt u me inwinnen voor die weg? Ook al is het een weg tegen vlees en bloed. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. Ja, de liefde, de emotie die er ook is in het hart van Jozef, die wil zich een weg naar buiten toe breken. En Jozef, hij kan zijn tranen niet langer bedwingen. En met een ongetwijfeld met een vreemde stem, waarin de emotie al doorklonk, roept hij het uit dat al zijn personeel de zaal moet verlaten. Zijn hovelingen, zijn dienaren, de huisbewaarder, de taalman, allemaal moeten ze naar buiten. Zodat het waar wordt wat we lezen aan het slot van vers 1. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Waarom deed Jozef dat? Zouden verschillende redenen voor te noemen zijn. Een van de redenen is dat het niet gebruikelijk was dat een hooggeplaatste Egyptenaar zich in zijn gevoelens, in zijn emoties zo ver liet gaan. Die huilde niet in het bijzijn van zijn onderdanen. En dat kon Jozef zich ook niet veroorloven. U begrijpt, als een heel menselijke reden, maar die kan wel hebben meegespeeld. En een andere reden, onze kanttekenaren noemen het, is dat Jozef de zonden en het verkopen van zijn broers eigenlijk niet ter sprake wil brengen in het bijzijn van vreemden. Dat hij dat heel persoonlijk als het ware wil bespreken met zijn broers alleen. Kijk, daar ligt ook iets herkenbaars in. Of niet, als de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, onderwijs geeft. En zeker als hij zichzelf bekend maakt aan een zondaar, dan is dat toch heel persoonlijk. Dan neemt de Heere mensen toch apart. Iemand heeft eens gezegd, al Gods kinderen dragen twee geheimen bij zich. Het geheim van hun zonden en het geheim van Gods genade. En ik geloof dat dat waar is. Het geheim van hun zonden. Nee, dat betekent niet dat ze hun zonden niet moeten belijden voor de mensen. Als dat openbare zonden zijn geweest en als dat zonden waren tegen andere mensen. Maar er is toch ook zoveel in het leven dat niet bekend is bij mensen, maar wat wel zonde is voor God. En als de Heere daarin gaat onderwijzen, dan sticht het toch niet om dat maar bekend te gaan maken. Dat is ook niet de bedoeling van echte verborgen zonde waarbij geen andere mensen betrokken waren. Die moeten in het verborgene voor de Heere beleden worden. Daar zal een kind van God ook niet mee te koop lopen. Het zijn de zonden die het bloed van een zaligmaker hebben gekost. het geheim van hun zonde en van het onderwijs daarin, maar ook het geheim van Gods genade. Nee, het is natuurlijk niet zo dat een kind van God daar geheimzinnig over doet en dat hij daar dingen over verzwijgen wil, bewust. Maar toch ligt er ook in dit heel persoonlijke onderwijs van Christus iets zo teers, iets zo persoonlijks, dat je daar niet zomaar over spreken kan. En dat er ook dingen zijn waar u misschien wel met niemand over spreken kan. Waarvan ook zou kunnen gelden dat des te meer je erover spreekt, des te meer je dat als het ware stuk gaat spreken. Net zo goed als er in een goed huwelijk dingen zijn tussen een man en een vrouw waarover met anderen niet gesproken wordt, is het toch in het leven van de genade ook. En daarom, er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Ja, en dan lezen we in vers 2, en Jozef verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaars het hoorden en zodat Farao's huis het hoorde. Jozef was natuurlijk een echte Oosterling en die begint te snikken en hij begint luidkeels te wenen zoals dat in die cultuur gebruikelijk was. En misschien heeft hij wel op zijn borst geslagen en misschien heeft hij wel op zijn heup geklopt. De tekenen van rouw en van verdriet. Jozef, hij geeft uiting aan zijn ontroering. Hij verhief zijn stem met wenen. En daarin laat Jozef aan zijn broers zijn hart zien. Want Jozef had wel eerder geweend. Dat hebben we ook al wel gehoord in de Bijbellezingen. Maar dan trok hij zich telkens weer terug. Dan weende hij in het verborgene. En als Bijbellezers konden we dan als het ware, ik bedoel dat eerbiedig, maar dan konden we als het ware om de hoek kijken. En dan zagen we Jozef daar wenen. Maar dat hadden zijn broers niet gezien. Jozef sprak en handelde hard met hen. Hij beproefde hen. Maar achter die harde woorden, achter die beproevende woorden, bevond zich een diep bewogen, een wenende, een liefdevolle Jozef. Maar hier verbergt Jozef zijn tranen niet langer. Hier verbergt Jozef zijn hart niet langer. Hier gaat hij bekendmaken aan zijn broers wie hij is, maar ook hoe hij is. En daar begint het eigenlijk mee. Eerst laat Jozef zien hoe hij is. Hij verheft zijn stem met wenen. Zelfs zo dat de Egyptenaars, zijn dienaren, die zich in een ander vertrek hadden teruggetrokken, dat horen. Zelfs zo dat het geboodschapt wordt in het paleis aan de ambtenaren van de farao. Jozef tot tranen toe bewogen in zijn liefde. En ik trek maar heel kort door, want we gaan daar straks nog wel op door. Maar ik trek maar heel kort door de lijn hier naar de meerdere Jozef. De Heer Jezus Christus die geweend heeft. Die geweend heeft over een onbekeerlijk Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Gelijke wijze een hen haar kiekens bijeen vergaderd. En gij hebt niet gewild. Jozef tot tranen toe bewogen. In de tweede plaats, Jozef als type van Christus. We gaan verder lezen in onze tekst bij het derde vers. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Het Dat zijn maar een paar woorden. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En u moet zich voorstellen, die broers nog steeds liggend op de grond. Juda met grote ontzette ogen kijkend naar die vreemde heerser die daar in snikken uitgebarsten is. Die ineens een bewogen mens blijkt te zijn. En dan komt er over de lippen van die vreemde heerser in Egypteland: ik ben Jozef. Een paar woorden maar wat klinkt daar niet in mee? Wat zal daar niet in meegeklonken hebben in de oren van de broers? Ik ben Jozef die jullie gehaat hebben. Ik ben Jozef die jullie 22 jaar geleden verkocht hebben naar Egypte. Ik ben Jozef die jullie om genade smeekte, maar jullie hoorden niet en jullie wilden niet horen. Ik ben Jozef die jullie 22 jaar als het ware in een graf van vergetelheid begraven hebben. En jullie hebben geleefd alsof ik er niet was. Ik ben Jozef wiens jonge leven jullie verwoest en geruïneerd hebben. Ik ben Jozef over wie jullie gelogen hebben tegenover de oude Jacob. Ik ben Jozef die gij verkocht hebt. En toch, ik ben Jozef, uw broeder. Uw broeder. Zo staat het er toch in vers 4. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. En daarmee zegt Jozef ook: al hebt u mij verkocht, al hebt u mij gehaat, al was ik voor u niet eens meer waard dan het loon, dan de prijs voor een slaaf, en zelfs nog minder dan dat, ik heb u lief gehad. Ik heb u niet gehaat. Ik heb u opgezocht, toen al in de velden bij Dothan. En ik heb u ontvangen toen u kwam met uw honger aan mijn voeten. Ik heb u koren gegeven. Ik heb u een plaats gegeven aan mijn tafel. Ik heb u gevoed. Ik heb uw leven gespaard. Ik ben Jozef. En dat zal vooral in de ogen van Jozef te lezen zijn geweest: ik wil uw schuld vergeven. Hoeveel het zij, wat u ook hebt gedaan, ik weet het allemaal. Ik heb het allemaal moeten ondergaan. En nochtans, ik ben Jozef, uw broeder. Jozef die zich openbaart in zijn liefde, in zijn schuldvergevende liefde. En als Jozef zich zo bekend maakt, ja, dan lezen we allereerst aan het slot van vers 3 dat zijn broeders hem eerst niet kunnen antwoorden. Ze staan als het ware perplex. Ze kunnen geen woord uitbrengen. Ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Ja, want hoezeer het ook waar was dat God de zonde steeds verder ging terugbrengen in hun gedachten. Hoezeer het ook waar was dat de Heere hen bepaalde bij wat ze hadden gedaan. En we hebben dat zo in de achterliggende Bijbellezingen overdacht, hoe de Heere dat ging doen door hen in Egypte te brengen. Het land waar ze Jozef naartoe verkocht hadden. Hoe de Heere dat ging doen toen ze gevangen gezet werden. Precies hetzelfde als wat met Jozef gebeurd was. Hoe de Heere dat ging doen door de zilverlingen terug te laten gaan in hun zakken, de zilverlingen waarvoor ze Jozef verkocht hadden. Maar hoezeer ze ook ontdekt werden en steeds verder ontdekt werden, nu ze staan tegenover Jozef, nu ze hun eigen broer in de ogen blikken, en nu ze de liefde zien van hun broer, gaat de ontdekking nog dieper. Ze hebben tegen de liefde gezondigd. De schrik grijpt hen aan. En dan zegt Jozef: nader toch tot mij. En dan ziet u ze één voor één opstaan uit het stof. En dan komen ze naar voren. De een misschien iets eerder. De ander met nog meer schrik en nog meer vrees en wat meer terughoudendheid. Maar ze komen allemaal naar voren. En dan staan ze daar heel dicht bij hun broer. Die ze verkocht hadden. En terwijl ze Jozef van zo dichtbij zien, zegt hij het nog een keer. Ik ben Jozef. Uw broeder, die gij verkocht had naar Egypteland. Geliefde gemeente, kent u iets van dat wonder? Van dat wonder dat de meerdere Jozef zich bekend ging maken aan uw hart? Dan zult u toch eigenlijk geen woorden kunnen vinden om uit te drukken wat er toen in uw hart omging. Toen Christus zich, hoe, altijd weer door zijn woord en door de Heilige Geest, maar toen Christus zich ging openbaren aan uw hart. En toen hij zijn middelaarshanden naar u uitstrekte en toen hij het zei, om het te zeggen met de woorden van onze tekst: ik ben Jozef. Er is geen woord wat het hart meer verbreekt dan dit woord. Ik ben Jozef. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En als de Heer Jezus Christus zich openbaart aan een zondaar, en nog een keer, dat gebeurt altijd weer vanuit het evangelie door het woord. Maar als dat zo heel persoonlijk wordt. De bekende Schotse schrijver Erskine zegt dat in zijn verhandeling over de openbaring van Christus aan de Samaritaanse vrouw. Dan zegt hij het: ja, als Christus zich openbaart, dan ligt daar iets heel persoonlijks in. Dan hoort heel het volk, heel de gemeente, alle mensen in de kerk dat woord, zegt hij. Maar het komt bij u in het hart. En het leidt geen twijfel meer. Het is het woord van hem tot uw ziel. En u blikt hem als het ware in de ogen. En dan ligt daar altijd iets hartvernederends in. Echt waar, iets hartverbrekends in. Omdat je scherper dan ooit ziet. Het waren mijn zonden die hem brachten tot die weg van vernedering. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Maar dan ligt daar toch ook zoiets hartinnemends in. Zoiets hartvertroostends in. Zoiets hartvertederends in. Als Christus zijn liefde bewijst, dan zinkt u neer in verwondering. En dan roept u het inderdaad uit: Heere, waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Christus die zichzelf bekend maakt. Altijd in een eerlijke weg. Altijd in een weg waarbij de Heere niet over de zonde en over de schuld heen werkt. Dat ziet u in deze geschiedenis zo duidelijk. Ik ben Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar dan toch ook dat wonderlijke. Ik ben Jozef, uw broeder. Onze laatste gedachte. Jozef, tot tranen bewogen. Jozef, type van Christus. En tenslotte, Jozef als tolk van Gods voorzienigheid. Jozef gaat verder in vers 5. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Wat betekenen die woorden? Het eerste kunnen we nog wel een beetje begrijpen. Dat eerste, maar nu wees niet bekommerd, wees niet bevreesd. Wees niet langer bevreesd, ik vergeef u. Maar dat tweede, de toorn ontsteken niet in uw ogen. Wat wil dat zeggen? Men heeft er wel mee geworsteld in de vertaling en in de verklaring. Er is wel gezegd, het woord toorn staat er niet in het Hebreeuws, dat klopt ook. Maar de uitdrukking ontsteken niet in uw ogen, die er wel staat, wijst toch wel op een gemoedstoestand van toorn. Wat bedoelt Jozef? Precies twee dingen. Aan de ene kant, laat er geen vrees bij u zijn. Maar aan de andere kant, dat ligt er ook in deze woorden opgesloten. U hebt mij eertijds, zoveel jaren geleden, in jaloezie, in vijandschap, in toorn verkocht. Laat die toorn er niet meer zijn. Dat is wat Jozef hier bedoelt. Kijk, dat heeft ook een scherpe kant, een liefdevolle kant, ja zeker. Maar toch ook een liefdevol terechtwijzende kant. Laat ik het dan zo mogen noemen. De toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Maar dan blijkt Jozef er toch vooral op uit te zijn om de vrees bij zijn broers weg te nemen. En dan gaat hij wijzen op God. Op Gods raad, op Gods wonderlijke leiding, op Gods voorzienigheid. En dan gebruikt Jozef daarvoor heel wat woorden. Leest u maar mee in vers 5, het tweede gedeelte. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij der herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Als u goed luistert, dan hoort u dat Jozef dat tot 3 keer toe in verschillende bewoordingen zegt. In vers 5 en in vers 7 en in vers 8 zegt hij dat God hem gezonden heeft. Laten we proberen datgene wat Jozef in die 4 versen zegt, 5 tot en met 8, om dat nog eens samen te lezen. Wat is het dan eigenlijk wat hij zijn broers wil duidelijk maken? Het eerste is dat Jozef zegt: mijn broers, nu hebben jullie mij wel naar Egypte verkocht. En dat verontschuldigt Jozef op zich niet. Want dat hebben zij gedaan en daar waren zij ook verantwoordelijk voor. Zeker in het licht van Gods raad. Zijn broers waren verantwoordelijk voor deze dingen. Maar Jozef mag het toch op een hoger plan zien, als ik het zo zeggen mag. Jozef mag er toch op wijzen dat God de dingen zo geleid en zo bestuurd heeft in zijn wijsheid, dat hij daar een goddelijk doel mee voor ogen had. En dat doel is ook bereikt. Dat bedoelt hij met de woorden: gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, in vers 8. Kijk, wat Jozef eigenlijk zegt is: u hebt me wel verkocht. En u wilde van me af zijn. En u hebt uw vijandschap op me bot gevierd. Maar terwijl u mij verkocht hebt, heeft God mij gezonden. Gezonden. En wij kennen die weg waar Jozef hier verder niet over spreekt. Die weg die liep door de diepte van de vernedering. Jozef gehaat, verkocht, slaaf gemaakt, beschuldigd in de gevangenis te midden van de grootste misdadigers. Dat is de weg waar langs God Jozef gezonden heeft. Maar vanuit die diepte heeft God Jozef ook verhoogd. En hij heeft hem gemaakt, slot van vers 8, tot Farao's vader. Dat wil zeggen, tot een bijzondere vertrouweling van de Farao, tot een raadsheer, tot een adviseur van de Farao, tot een heer over zijn ganse huis, tot een regeerder in het ganse land van Egypte. Dat zegt Jozef ook. En vanuit die positie, vanaf die plaats, mag Jozef nu gaan zorgen voor zijn broers. Kijkt u maar aan het slot van vers 5, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. En dan zegt Jozef in vers 6, er zijn nu 2 jaren honger geweest, er komen er nog 5 waarin er niet geploegd en geoogst zal worden, in ieder geval niet zoveel als gewoonlijk. Maar God heeft mij voor uw aangezicht gezonden om u in het leven te behouden. En dat zegt Jozef dan in vers 7 nog met een heel bijzondere uitdrukking: om u een overblijfsel te stellen op de aarde. Dat is een woord wat zeker bij de profeten straks verderop in het Oude Testament nog een heel aantal keren terugkeert. Het overblijfsel van God. Dat is het overblijfsel van zijn genade. Dat is het overblijfsel van de verkiezing der genade, zoals Paulus daar in Romeinen over schrijft. Om u tot een overblijfsel te stellen, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Wel, dan hebben we de woorden die Jozef zo sprak in verschillende etappes, om het zo te zeggen, die hebben we als het ware samengelezen. Dit is waar hij zijn broers op wijst. Jozef, tolk van Gods voorzienigheid. En dan moeten we daar toch nog even verder over nadenken. Dan moet u die woorden nog eens even luisteren, beluisteren vanuit. Allereerst vanuit de mond van Jozef. En dan nog een keertje door de oren van de broers. Uit de mond van Jozef. Want Jozef moest in zijn leven van die donkere wegen gaan. Van die onbegrepen wegen gaan. Van die wegen door het duister en door de diepte. En hij kon de Heere niet begrijpen. En bovendien, en dat was het zwaarste, in alle wegen van moeite, in die wegen van slavernij en van gevangenschap, de zwaarste aanvechting, weet u het nog, dat het woord van God niet waar bleek, leek te zijn. Dat Gods beloftenissen hun vervulling dreigden te missen in de ogen van Jozef. Maar God heeft een keer gegeven. En God heeft Jozef gebracht op een punt dat hij het zeggen mag, terwijl hij terugblikt op al die jaren, ook die jaren van moeite. God heeft mij gezonden. Jozef mocht bij het licht van de Heere iets zien van Gods bedoeling met die donkere wegen in zijn leven. Dat is een zegen. Dat is genade. Als je daar iets van mag zien. Zoals de dichter van Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. In Jozefs leven werd het waar. Na deze zult gij het verstaan. En voor wie is dat een troost? Voor mensen die midden in de donkere wegen zitten. Die in de duisternissen zitten en geen licht hebben. Die niet weten hoe het verder moet. Die God niet kunnen begrijpen. Die misschien wel worstelen met zijn wegen. En vooral worstelen met zijn woord. En in wier hart de bange vrees opkomt. Zouden Gods beloftenissen nu toch hun vervulling missen? Is dat uw strijd misschien? Is dat uw aanvechting misschien? Is dat uw worsteling? Hoor eens vanuit de geschiedenis van Jozef. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En al worden niet alle dingen duidelijk. De Heere zal het geven. Of in dit leven, of na dit leven, dat u uiteindelijk toch mag zien. Het was Gods weg. Maar u mag er ook om vragen, juist als het zo moeilijk is. Juist als u maar geen licht hebt. En als u het maar niet bekijken kunt, Heere, wil u me licht geven. Mag ik er iets van zien? U deed het in het leven van Jozef. Doet u het ook in mijn leven? Dat is de troost voor degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Hoe donker de weg wezen mag, hij ziet in gunst op hen, Heer. Dat is de woorden van het slot van onze tekst beluisterd uit de mond van Jozef. Maar als we dan tenslotte die woorden ook nog een keer beluisteren door de oren van de broers. Dan moet u nog een keer proberen mee te luisteren. Maar dan beluisteren we die woorden toch nog weer anders. Die broers die hun broer Jozef hadden verkocht. En die met dat besmeurde, bebloede kleed naar hun vader gingen. En die hun vader 22 jaren lang hebben voorgelogen. En niet met de waarheid durfden komen. En die hun zonde bedekten en wegstopten. En niet eerlijk werden voor de mensen, maar niet eerlijk werden voor God bovenal. Juda, die daar ook bij staat en die ontluisterende geschiedenis met Tamar beleeft. Broers, daar staan ze. En als ze, ik heb het al gezegd, ergens op een punt gesteld werden waar schuld echt in de diepste zin van het woord tot schuld werd, toen was het toen ze Jozef in de ogen keken en toen hij het zei: ik ben Jozef die gij verkocht hebt. En u hoort er als het ware een echo van doorklinken straks in het Nieuwe Testament als Paulus staande gehouden wordt op de weg naar Damascus en als die het te horen krijgt: ik ben Jezus die gij vervolgt. En diezelfde broers, die krijgen hier te horen hoezeer u ook schuldig bent geweest aan het verkopen van mij, want u hebt me verkocht. Maar God heeft mij naar Egypte gezonden voor u, om u in het leven te behouden, opdat u de hongerdood niet zult sterven. Om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Ziet u Jozef daar staan met deze woorden? Ziet u die broers daar staan zo dichtbij, zo vernederd, zo in de schuld? En dan mogen ze dit horen: God heeft mij gezonden om u te verlossen. Dan trek ik de lijn nog één keer door als u dat nou mag horen. Als u nou iets mag gaan horen van dat wonder, dat de Heer Jezus Christus ook is wat we in Hebreeën 3 lezen over hem. Daar staat dat hij genoemd wordt de apostel onze belijdenis. Apostel met een hoofdletter. Dat betekent de gezondene. De door God gezondene. Ondanks mijn schuld, ondanks mijn afmakingen, maar dat God hem gezonden heeft in deze wereld. Een wereld die hem verkocht. Een wereld die hem haatte. Opdat hij zulke zondaren, zulke verkopers van de zaligmaker, zulke haters van Christus, nog zou behouden in het leven door een grote verlossing. Kijk, dat is de spits van de geschiedenis. Als je daarachter iets mag gaan zien van die wonderlijke liefde van God in Christus. En mag daar de prediking en de bijbellezing van deze avond ook op uitlopen. Op de prediking van hem die door God in deze wereld gezonden is. Opdat hij zondaren zou zalig maken. Opdat hij ze zou verlossen. Opdat hij zichzelf aan hen zou openbaren. Opdat hij ze aan zijn voeten zou brengen, jazeker. Opdat hij ze zou doen buigen voor zijn recht en onder zijn recht, jazeker. Maar opdat hij op die plaats, waar alleen maar een arme en een rechteloze en een doodschuldige zondaar overblijft, zijn doorboorde handen naar hen zou uitstrekken en het zou zeggen: zie de tekenen in mijn handen. U hebt de nagels met uw zonden doorheen geslagen. En nochtans, ik heb het om uwentwil willen lijden. Ik heb me voor u willen geven. Ik voor u. Ik in uw plaats. Ik ten behoeve van u. Ik tot uw zaligheid. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Meer dan Jozef is deze Heer Jezus Christus. Wat dunkt u, geliefden van hem? Wat dunkt u van deze Christus, die zijn liefde in het evangelie nog betuigt aan doodschuldigen, aan mensen die alleen maar kunnen belijden: ik heb hem verkocht. En hij strekte het evangelie zijn handen nog uit naar zulke. En hij zegt het, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u zelf ook deze overdenking van de geschiedenissen van Jozef zegenen aan ons hart? En wilt u al het zondige en al het gebrekkige van ons genadig vergeven? Laat datgene wat we gehoord hebben mogen meegaan in onze overdenking. Schenkt u uw bewaring over de wegen. En boven alles, Heere, wilt u zichzelf in uw schuldvergevende liefde openbaren, ook aan ons. En waar u die liefde hebt willen openbaren, daar komt toch altijd honger om het opnieuw uit uw mond te mogen horen. Wil u het dan ook bevestigen? Wil u het dan ook verdiepen? Zo bidden we om een onverdiende zegen. Wil ons horen en breng u ons ook zondag weer samen onder uw woord. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 85, het vierde vers is onze slotzang. 85 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.